Vorige week
hebben we stilgestaan bij Haggai 1 vers 1 tot en met 14. En het thema was sta stil bij wat je doet. We zagen dat de Joden na de Babylonische ballingschap terugkeerden naar Jeruzalem. Ze hadden de opdracht van de Heere God om de tempel te herbouwen. Maar ja, er was tegenstand van de buurvolken. En er kwam zelfs een koninklijk bevel om de herbouw van die tempel te staken. Maar we zagen dat de Joden het op een gegeven moment ook wel best vonden. Dat ze in hun eigen gewelfde huizen leefden. Ze hadden het wel naar hun zin. Nou, in die tijd stuurde de Heere God onder andere de profeet Haggai om ze te vermanen om die tempelbouw weer op te pakken. We hebben met name stilgestaan bij dat aspect dat ze het wel naar hun zin hadden. Hè? Want ja, waarom zou je de strijd aangaan? Waarom zou je dat doen? Hè, die strijd die tempelbouw opleverde. Nou, maar dat speelt vandaag de dag ook. Als je het naar je zin hebt, waarom zou je dan de strijd aangaan om iets in de dienst van de Heere te doen? Hè, dat gevoel van naar het zin hebben, dat is een tactiek van de boze. Het zorgt ervoor dat je dingen of situaties boven de Heere gaat plaatsen. En dat worden dan eigenlijk je afgoden. Want dat vind je dan belangrijker. We hebben gezien hoe de Heere de gelijkenis van de zaaier geeft. En hoe die daar een voorbeeld in geeft dat die dingen van de wereld de werking van het woord verstikken. Het woord kan dan zijn werk niet meer doen. Nou, en vaak leidt dat dan tot gevolgen. En heb je eigenlijk niet eens door dat je gebukt gaat onder een juk, die je zelf hebt laten ontstaan. Nou, de Heere roept zijn kinderen op om hem niet te vergeten. Om hem de eerste plaats te geven. Dan zal hij voor je zorgen. Nou, we hebben stilgestaan bij een lijstje met vragen, waarmee je al heel gauw ziet, hè, wie met kleine letter of wie met hoofdletter of wat en nu eigenlijk de eerste plaats in je leven heeft. Een lijstje dat helpt bij een stukje bewustwording. Een stukje bewustwording in de zin van sta stil bij wat je doet. We hebben onder andere gezien hoe het volk luisterde naar de woorden van God door de profeet Haggai. Waardoor ze, lieten die versen zien, de Heere vreesden en bereid waren om iets met die woorden van God te gaan doen. Nou, en op dat moment lees je dan ook dat de Heere hen hielp en dat het werk uitgevoerd werd. We hebben daar de volgorde in gezien die we ook in de brieven aan de gemeente tegenkomen. Hè? Horen, geloven, vrucht. Als horen gevolgd wordt door het geloof, dan volgt vrucht. Dat laat Gods woord zien. Nou, vandaag willen we nog verder stilstaan bij Haggai 1 vers 13. En Haggai 1 vers 13... Dat vers dat zegt, toen sprak Haggai de bode des Heren in de boodschap des Heren tot het volk, zeggende, ik ben met u lieden, spreekt de Heren. En dat is dan ook het thema van morgen. Ik ben met u lieden, spreekt de Heren. We kennen de tekst, hè, dat stukje ik ben met u lieden, waarschijnlijk met name van het slot van het Matteüs-evangelie. Matteüs 28 vers 20, wat de Heer Jezus uitsprak kort voordat hij naar de Vader zou gaan. Toen zei hij tegen de discipelen, Matteüs 28 vers 20, en zie ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Dat is natuurlijk een geweldige belofte. Die je zeker als kind van God in deze gemeentetijd mag kennen. Want dit is in principe een feit. Door de wedergeboorte woont de Heere door zijn geest, notabene in je hart. Dat zegt bijvoorbeeld Galaten 4 vers 6. Maar waarom zeg ik in principe? Nou, omdat je niet altijd vervuld bent met Gods geest. Je kunt de Heilige Geest immers bedroeven. In Efeze 4 vers 30 kom je dat tegen. Je kunt de Heilige Geest zelfs uitblussen, staat er in 1 Thessalonicense 5 vers 19. En de Heere God laat zelfs zien dat dat ertoe kan leiden dat je hart vervuld is van Satan. Dat kom je tegen in de geschiedenis van Ananias en Safira in Handelingen 5 vers 3. Zelfs in die uiterste situatie, hè, zelfs dan ben je als kind van God behouden. Het is gewoon een feit, als je tot wedergeboorte bent gekomen, als je gelooft wat de Heer Jezus voor jou gedaan is, dan ben je gered. Maar op dat moment laat je dus wel leiden door iets of iemand anders. Ja, dat heeft te maken met die afgoden die je dan de eerste plek hebt gegeven, in plaats van de Heere. Dat is waar we het de vorige week over gehad hebben. En ondanks dat je dan verzegeld bent met de Heilige Geest, ben je niet vervuld met de Heilige Geest. En kun je dan dus eigenlijk niet zeggen dat de Heere met je is. Nou, dat is het mooie wat blijkt uit Haggai 1 vers 12 tot en met 14. Het woord van God werd bij de Joden verkondigd. Zij vreesden daardoor de Heere God. Dat betekende dat zij die woorden geloofden. En klaarblijkelijk waren ze op de een of andere manier ook bereid om daarnaar te gaan handelen. Want ze bekeerden zich namelijk van de situatie dat ze het allemaal wel best vonden. En op dat moment sprak de profeet Haggai de woorden van de Heere God. Ik ben met u lieden, spreekt de Heere. En vanaf dat moment zie je dan, Haggai 1 vers 14, dat de Heere de Joden daadwerkelijk hielp. Nou, als je dan de brieven aan de gemeente gaat lezen, dan blijkt dat vandaag de dag niet anders is. Zoals we gezien hebben, geeft de Heere vrucht als je zijn woorden niet alleen hoort, maar dat ook gelooft. En van daaruit handelt. Kolossenzen 1 vers 6 hebben we vorige week nog weer opgezocht. Nou, vorige week hebben we met name stilgestaan bij het feit dat de Joden het op een gegeven moment wel best vonden. Ze woonden in hun gewelfde huizen, het was goed voor ze, maar niet voor de Heere. Dus het ging daar eigenlijk om hun eigen ik, die het wel naar het zin had, zeg maar. Maar dat was natuurlijk wel in het begin aangewakkerd door allerlei omstandigheden. De tegenslagen die ze ervaarden, de druk en de strijd van de buurvolken, het bevel van de overheid. Nou, eigenlijk willen we bij dat laatste, de strijd, willen we bij dat laatste nog stilstaan en dan in relatie totdat de Heere zegt, ik ben met u lieden. Ik ben met u lieden. Daar waar Gods woorden klinken, daar waar Gods opdracht uitgevoerd wordt, daar waar iemand bewust in zijn leven de keuze maakt om voor de Heere te willen leven. Daar zie je heel vaak dat daar op de een of andere manier tegenstand komt. Vaak loop je tegen moeilijke dingen op. En vaak weet je wat de Heere van je vraagt. Maar dat vlees dat wil wat anders. Dat zit je dwars. Dat is vanuit jezelf. Dat is jouw vlees dat je dwars zit. Maar er kan dus ook tegenstand van buitenaf zijn. Zoals we bij het volk Israël gezien hebben. Dus je ervaart als kind van God niet, ja, vanaf dag 1 zeg maar, dat wordt vaak wel beweerd, zeker in bepaalde kringen, niet Gods vrede en bijstand. Althans niet zoals jij denkt dat dat dan zou moeten zijn. En niet alles loopt op rolletjes, om het maar zo te zeggen. Nou, vorige week noemde ik het al heel even, maar het heeft ermee te maken dat de Heere God zijn kinderen ook test. De Heere God, ja, wil eigenlijk zien waar jij staat. Hij wil zien of je hem ook echt lief hebt. Want ja, er kunnen verschillende redenen zijn waarom je bij de Heere komt. Waarom je hem wilt dienen. Bijvoorbeeld omdat het jou beter uitkomt. Omdat je er beter van denkt te worden. Omdat het je voordeel brengt. Omdat het je misschien wel aanzien geeft. Of dien je hem omdat hij de schepper van hemel en aarde is? Omdat hij jouw vader is? Omdat hij jou gered heeft? Omdat je hem daadwerkelijk de eerste plaats geeft die hem gewoon toekomt? En dat laatste, dat is ja door ons vlees waar we ook in zitten. Er zitten natuurlijk ook allerlei geestelijke invloeden bij, maar is voor ons mensen soms wel eens moeilijk. Zeker de maatschappij waar wij in grootgebracht worden. Alles is gericht op het ik. En die invloeden die hebben wij ook meegekregen. maar geef je de Heere daadwerkelijk de eerste plaats en dien je hem daarom. Nou, een voorbeeld in de schrift, een ander voorbeeld dan de geschiedenis die we in Haggai aan het bekijken zijn, is de geschiedenis die we vinden in Genesis 22, waar de Heere Abraham vroeg om zijn zoon Isaac te offeren. En dan beginnen we iets eerder in Genesis 15. Ik denk eigenlijk dat we allemaal de geschiedenis wel kennen. Het is ook niet de eerste keer dat ik over die geschiedenis spreek. Het komt nu alleen net vanuit een andere invalshoek. Maar Abraham en Sarah konden geen kinderen krijgen. En ondanks dat de Heere gezegd had, en dat lees je in Genesis 15 vers 4, dat die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Dat is dus een belofte die ze hadden. Hè? Ze wisten dat de Heere God gezegd had, jullie gaan een kind krijgen. Ondanks die belofte lees je in Genesis 16 vers 1. Nog Sarai, Abrahams huisvrouw, baarde hem niet. En zij had een Egyptische dienstmaagd, welke naam was Hagar. Zo zeide Sarai tot Abraham, zie toch, de Heere heeft mij toegesloten dat ik niet bare. Ga toch in tot mijn dienstmaagd. Misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abraham hoorde naar de stem van Sarai. Dus op aanraden van Sarah nam Abraham haar dienstmaagd, de dienstmaagd van Sarah, en kreeg bij haar een kind, Ismaël. Nou, menselijkwijs is het misschien voor te stellen. Ze waren al oud, ze hadden nog steeds geen kinderen. Maar het was wel ongeloof aan de woorden van de Heere God. Nou, en dan zie je dus, verderop in Genesis 17, dat op een gegeven moment Abraham aan de Heere vraagt of Ismaël niet de zegen kan doorgeven. Dat lees je in Genesis 17 vers 18. Ja, en toen gaf de Heer opnieuw aan dat Sara een kind zou krijgen. En dat kind zou Isaac gaan heten. En met dat kind zou de Heer zijn verbond gaan oprichten. Genesis 17 vers 19. En toen Abraham 100 jaar oud was, 100 jaar was Abraham, lees je in Genesis 21 vers 5. Ja, toen werd Isaac geboren. Dat was lang wachten. Zelfs tegen de menselijke logica in, want ja, welke vrouw van 90 jaar, Sarah was 90, ontvangt er nog een kind? Hè? Dat lees je zelfs in Genesis 17 vers 17. Ja, en toch deed de Heere God zijn woorden gestand. En we weten ja, welke ellende het ongeloof van Sarah en Abraham veroorzaakt hebben. Door de strijd die er tot op vandaag de dag is tussen de nakomelingen van Isaac en de nakomelingen van Ismaël. Dus uit ongeloof is dat ontstaan. Maar de Heere deed zijn woord gestand. Dus kun je nagaan hoe blij Abraham geweest zal zijn. Maar wat gebeurde er toen? In Genesis 22 vers 2 lees je hoe Abraham de volgende opdracht van de Heere God kreeg. Genesis 22 vers 2. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria, en offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. En wat lees je dan in dat gedeelte? Lees je, Abraham twijfelde, maar... Of lees je, Abraham vroeg de Heere om er toch maar van af te zien? Of een variant daarop? Nee, in Genesis 22 vers 3 lees je, toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel, enzovoort, enzovoort. Abraham ging het uitvoeren. Hij ging het doen. Hij deed wat de Heere hem vroeg. Dan moet je dus voorstellen dat hij alles meenam, wat voor een offer benodigd was, dat lees je in vers 3 en vers 6 van Genesis 22, behalve ja, het offerdier. Want hij wist wat de Heere gevraagd had. En toen was hij dus 3 dagen onderweg, samen met zijn ja, enige zoon, door de Heere beloofd, met het besef dat hij die zou gaan offeren. En dan is het ook nog de zoon die hem de vraag stelt in Genesis 22 vers 7. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide mijn vader, en hij zeide, zie hier ben ik mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout, Maar waar is het lam tot het brandoffer? Moet je voorstellen wat dat, ja, menselijkerwijs met Abraham gedaan heeft. Gedaan moeten hebben. Abraham was net zo goed een mens, zoals wij een mens zijn. Dat was moeilijk. En toch antwoordde Abraham datgene wat we in Genesis 22 vers 8 lezen. En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beide tezamen. Abraham bleef vertrouwen op de Heere God. En al zal hij het niet begrepen hebben, hij was gehoorzaam en hij vertrouwde. En dan lees je in Hebreeën 11 vers 17 tot en met 19 met welk geloof Abraham op reis is gegaan. Hebreeën 11 vanaf vers 17. Door het geloof heeft Abraham als hij verzocht werd Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tot de welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genaamd worden, overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis weder gekregen heeft. Abraham wist op dat moment niet dat de engel des Heren, vlak voordat hij Isaac zou slachten, zou zeggen, hè, wat je leest in Genesis 22 vers 12, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Dan wist hij niet dat dat zou gaan komen. Maar hij ging in geloof, wetende dat de Heere God de macht had om Isaac weer uit de doden op te wekken. God had hem toch beloofd om uit Isaac een groot volk te geven? Nou, zo ging Abraham en hij had gezegd, God zal voorzien. Nou, inderdaad, voorzag de Heere in een offer. En dat lees je in Genesis 22 vers 13 en 14. Dus Abraham, die grote belofte van de Heere God had ontvangen, en dat begint in Genesis 12 vers 1 tot en met 3, maar die eerst, ondanks geloof, want in Genesis 15 vers 6 wordt gezegd dat Abraham God geloofde, toch uit ongeloof handelde, dat hebben we net gezien, waardoor Ismaël geboren werd. Abraham werd door de Heere getest. En dan spreekt de Heere God in zijn woord ook wel over verzoeking. Niet verzoeking tot zonde, maar verzoeking als test. Beproeving. Om te zien of hij de Heere wel degelijk op de eerste plaats had staan. Ik heb net een stukje uit Genesis 22 vers 12 voorgelezen. Nu lezen we het vers in zijn geheel. Genesis 22 vers 12, waarin Gods verlossende roep aan Abraham klonk. En dat vers dat luidt in zijn geheel. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon uw enige van mij niet hebt onthouden. En die beproeving die je bij Abraham als voorbeeld ziet, die komt ook vandaag de dag voor. Als we in Jacobus kijken, Jacobus 1 vers 2 tot en met 4, dan lezen we daar het volgende. Acht het voor grote vreugde, mijne broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Wetende dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt, doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. En ja, ik weet het, hè. Jacobus is aan de 12 stammen in de verstrooiing geschreven, lees je in het vers voor. Maar als je Romeinen 5 vers 3 erbij opzoekt, als je 2 Korinthe 4 vers 17 erbij leest, dan zie je dat dit ook op de gemeente van Jezus Christus van toepassing is. Wanneer de Heer je beproeft, nee, dat is niet altijd makkelijk. Dat is echt niet altijd makkelijk en ik denk dat dat voorbeeld van Abraham daar boekdelen in spreekt. Maar je leert daar lijdzaamheid door. Ja, wat is lijdzaamheid? Dat is dat je het lijden verdraagt. En dat is echt niet altijd makkelijk. Maar je leert dus verdragen. En wat ziet de Heere daar doorheen? De Heere ziet daar doorheen, ja, waar jij met je hart zit. Dien je eigenlijk jezelf? Of dien je hem? Wat als de Heere als eerste stap zijn kinderen in de watten zou leggen? Een moderne opvoeding, zullen we maar zeggen. Want jouw kinderen doen vooral geen kwaad. En dat zijn de hele lievertjes. En je moet ze eigenlijk niet te veel remmen in alles wat ze doen. Moderne opvoeding staat een beetje haaks op de opvoeding die de Heere God in zijn woord laat zien. Dus je moet ze vooral ook in de watten leggen. Wat als de Heere als eerste stap dat bij zijn kinderen zou doen? Dat ze alles voor de wind zou gaan? Nou, de Bijbel geeft wel wat opties wat er dan zou gebeuren. Bijvoorbeeld dat ze de Heere dan waarschijnlijk gaan vergeten. En dat ze dan gaan denken het allemaal zelf wel te kunnen. Dat is eigenlijk hetgeen we vorige week zagen, wat inderdaad Israël gebeurd is. Die waren zo vet geworden dat ze hun God vergaten. Dat hebben we gelezen in Deuteronomium 32 vers 15. Maar dat niet alleen. Als God zo met zijn kinderen zou handelen, dan zouden die mensen naar de Heere toe gaan om hun eigen vlees te laten strelen. Want zo zitten wij mensen in elkaar. En een mooi Bijbelgedeelte dat daar zicht op geeft is Johannes 2 vers 23 tot en met 25. En die versen gaan we lezen. Johannes 2 vers 23 tot en met 25. Waar we lezen. En als hij te Jeruzalem was op het Pascha in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen alle kende. En omdat hij niet van nodig had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. Waarom geloofden velen hier in zijn naam? Omdat zij de tekenen zagen die hij deed. En wat waren die tekenen? Met name aan de grote scharen, dat waren de genezingen. Dat was fijn voor de mensen. Dat zie je vandaag de dag ook, worden de grote genezingsdiensten gehouden. Er komen massaal mensen op af. Want mensen willen genezen. Onlangs een gesprekje op straat. Iemand met heel veel nood, en dat is heel triest, hè? Ik zeg niet dat dat fijn is voor iemand. Maar daardoor was het moeilijk om in God te geloven. Maar dat is dus wat wij van God verwachten. Wij verwachten een almachtige God die voor ons alles effen maakt. Dat is nou juist wat God niet doet. Dus mensen zagen die genezingen, ja dat was fijn en daarom kwamen ze bij hem. En niet om zijn woorden. Ze kwamen eigenlijk voor hun eigen gerief, zullen we maar zeggen. Dat lees je ook bij de wonderbare spijziging in Johannes 6. Dat kun je in Johannes 6 vers 15 lezen, in Johannes 6 vers 26. De mensen wilden hem daar wel, dat staat er geschreven, met geweld koning maken. Want ja, de Heere had ze te eten gegeven. Dus opnieuw alles voor het eigen gerief. En wat lees je niet veel later in Johannes 6 vers 60... Ja, velen vonden zijn woorden toch wel hard. Johannes 6 vers 60 staat dan geschreven. Velen dan van zijn discipelen dit horende zeiden, deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? En wat is het gevolg? Vers 66. Van toen af gingen velen zijner discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Dus ja, te eten willen we graag krijgen van hem. We willen graag beter worden van hem. Dat willen we allemaal ontvangen, want dat voelt goed voor ons. Maar zodra hij zijn mond los doet en zijn woorden laat horen, zeggen we, ho, 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 maar dat gaat veel te ver. Dat is te hard. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Zo weten we hoe de Heer Jezus, Johannes 12, vers 12, door een grote schare met palmtakken en Hosanna geroep Jeruzalem werd binnengehaald. maar hoe het grootste deel van het volk niet veel later riep, kruisig hem, kruisig hem. Johannes 19, vers 6. Dus men geloofde hem niet vanwege zijn woorden. Als men hem geloofde, was het omdat men er persoonlijk beter van werd of dacht te worden. En van de Heer Jezus hebben we gelezen in die verse in Johannes 2, dat hij zichzelf niet aan de mensen toevertrouwde, want hij wist wat in die mensen was. Dus waarom vlucht je naar hem toe? Is dat omdat je in de eerste plaats een goed leven zoekt, rijkdom en eer? Omdat je op zoek bent naar aandacht voor jezelf? Ja, de Heere God die doorziet je. Hij is alwetend, hij is alziend. En de Heere weet dat het hart arglistig is. Dat het hart tot vele zonden in staat is. En dat het hart eigenlijk vermaak voor het vlees zoekt. Maar het is niet voor niks dat er in Romeinen 3 vers 10 tot en met 12 geschreven staat dat er niet één rechtvaardig is. Niet tot één toe. Of is dat omdat je weet dat zijn woord de waarheid is? Omdat je weet dat je een zondaar bent en zijn redding nodig hebt. En als gelovige, waarom dien je hem? Omdat je er zelf beter van wilt worden. Of omdat je hem wilt dienen, omdat hij inderdaad je vader is en jou gered heeft. En zo zie je hoe de Heere door de test van de geloofsbeproeving heen kijkt wat er in het hart van de mens zit. Ja, en dan maak ik hem persoonlijk. Hij kijkt wat er in jouw hart zit. Je vlees zoekt naar de makkelijke weg. Je kunt op de beproeving en de strijd reageren op verschillende manieren. Onder andere door het werk voor de Heere te stoppen. En je gaat wat vermaak voor het vlees zoeken. Ik bedoel, waarom zou je gaan straatbreken? Kan toch veel beter al in de achtertuin met het mooie weer een lekker ontspannen boek gaan lezen. Doe maar even een dwarsstraat. Vermaak voor het vlees. Zo kijkt de wereld ook vaak naar dingen die gebeuren of die ze doen. Als ze iets doen, moet het op dat moment goed voelen. Op het moment dat ze dat doen, moet dat goed voelen. Over de lange termijn wordt er niet vaak nagedacht. Een voorbeeld, denk aan hoe mensen met drank omgaan. Laten we Spreuken 23 opzoeken. Heel veel wordt er toch gedacht, ja, weet je, het is lekker en het laat je wat makkelijker met mensen omgaan. Maar over de schade die het kan aanrichten, of dat nu de eigen gezondheid is, of dat nou relaties is met mensen om je heen, daar wordt vaak niet over nagedacht. Maar dan moet je kijken wat de Heere God daarover zegt in Spreuken 23 vanaf vers 29. Bij wien is wee? Bij wien och arme? Bij wien kijverij? Bij wien geklag? Bij wien wonden zonder oorzaak? Bij wien de roodheid der ogen? Bij degene die bij de wijn vertoeven, bij degene die komen om gemengde drank na te zoeken. Zie de wijn niet aan als hij zich rood vertoont, als hij in de beker zijn verf vergeeft, als hij rechtop gaat. In zijn einde zal hij als een slang bijten en steken als een adder. Wat leer je als christen? Als wederom geboren christen, als je Gods woord leest, dan lees je wat we bijvoorbeeld vorige week gezien hebben. Sta stil bij wat je doet. Denk erover na. Ja, en de Heere zegt toch in Efeze 5 vers 18, dat vers kennen we wel, en word niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar word vervuld met de geest. Dat is wat de Heere zegt. Er is een ander gevaar, waarom je ook zou kunnen stoppen. En dat is dat je ziet op ongelovigen. Of op gelovigen die zich gelovig noemen, misschien gelovig zijn, maar de wereld weer ingegaan zijn. En die naar het laat aanzien in deze wereld, het allemaal voor de wind lijkt te gaan. Je ziet mensen, voor zover je dat kunt zien, hè, je ziet mensen makkelijke keuze maken. Kiezen voor vermaak, kiezen voor het ik. En wat zie je gebeuren? Ja, het lijkt wel alsof het alleen maar voor de wind gaat. Ze worden rijker, ze lijken wel gezegend. Nou, Psalm 73, vers 3 en 4. Nou, ook andere versen in die psalm, maar die gaan we even lezen. Ja, die spreken daar ook over. Psalm 73, vers 3 en 4. Waar we dan lezen dat de psalmist Asaf schrijft, want ik was nijdig op de dwaze ziende der goddeloze vrede, want er zijn geen banden tot hun dood toe en hun kracht is fris. Hij keek om zich heen en zag de goddeloze maar leven. En ja, nou, gaat ze eigenlijk wel voor de wind. Er staan veel meer van die verzen in. Over de handel en wandel van die mensen. En dan zie je dat, ja, het lijkt wel alsof er geen consequenties zijn. En jij als kind van God, ja, loopt tegen al die moeite aan. Kijk maar in vers 13 en 14 van Psalm 73. Vers 13 en 14. Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn straffing is er alle morgens. Zij zien er fris uit en ik word iedere keer met die strijd geconfronteerd. Het gevaar is dat je als gelovige dat voorbeeld gaat volgen. He, dat je ook de wereld ingaat, net als Demas, want ja, dat is dan toch wel een stukje makkelijker. Maar kijk wat de psalmist in Psalm 73 vers 17 zegt. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Dit aardse leven is maar tijdelijk, daar komt een eind aan. En waar ben je dan? Vers 20 van die psalm zegt: als een droom na het ontwaken, als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. En daarom zegt de psalmist, hè, ondanks alle tegenslagen, in vers 23 en 24 van die psalm: ik zal dan geduriglijk bij u zijn, gij hebt mijn rechterhand gevat, gij zult mij leiden door uw raad, en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Als wederom geboren christen mag je dat invullen met de zekerheid van het geloof die je door de Heer Jezus Christus hebt. Hij zal je thuis halen op een gegeven moment en hij zal je ook nog eens belonen als jij een trouw kind van God bent geweest. Als je hem trouw gediend hebt. Dus zoek de Heere in alle dingen. En dan kies je niet om datgene te doen wat het vlees nu, op dit moment, fijn vindt. Dan ga je, ondanks ja, misschien wel beproeving en strijd, en ondanks dat dat nu soms zelfs niet goed voelt, ga je door met leven voor de Heere. Ga je door met Gods werk. En dan ziet de Heere, ja, dat doet hij niet voor zichzelf. Dat doet zij niet voor zichzelf. Hij of zij leeft voor mij. Dat is wat de Heere dan ziet. Laten we in 1 Petrus 5 vers 6 kijken. 1 Petrus 5 vers 6. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. De Heere heeft het voorbeeld gegeven. Hij ging een weg van vernedering. Hij ging die weg van vernedering, hè, door voor jou en mijn zonde naar deze aarde te komen, aan het kruis te sterven. En pas daarna kwam de verhoging voor hem. Kun je in Filippenzen 2 vers 9 lezen. Maar datzelfde vraagt de Heere van jou als kind van God. Verneder je maar voor hem, onderga de test, net als Abraham. En die verhoging, ja, Abraham kwam erachter dat hij zijn zoon niet hoefde te offeren. Soms komt die verhoging reeds in dit leven. Nou, soms ook niet. Soms komt dat pas als je bij de Heere zult zijn. Als je hem trouw dient, zal hij dat belonen. In elk geval in de eeuwigheid, door je loon en kroon te geven. Nederigheid komt voor de verhoging. Trouwe dienst komt voor loon en kroon. En zo zie je dat je als gelovige vaak ook nog de eerste stap in geloof moet zetten. En dat de Heere je dan, ja, zegent. En dat zegenen betekent dan dus niet dat hij opeens bakken met geld gaat geven en noem het maar op. Nee, hij zegent je dan in de dingen die je voor hem doet. Hij helpt je daarin, hij geeft je daar kracht voor. Nou, een mooi voorbeeld, gaat overigens wel over geven, is 2 Korinthe 9 vers 6. Waar we lezen. En dit zeg ik, die spaarzamelijk zaait zal ook spaarzamelijk maaien en die in zegeningen zaait zal ook in zegeningen maaien. Dan mag je uit opmaken dat de Heere niet begint met geven. En geven, ja dat kan financieel zijn, maar dat kan ook in tijd zijn. Je kunt ook tijd geven aan zijn dienst, om maar een voorbeeld te zeggen. Maar als jij rijkelijk aan zijn dienst geeft, zal hij jou ook rijkelijk zegenen. Dat hebben we net gelezen. Laten we in 1 Petrus 4 vers 11 kijken. 1 Petrus 4 vers 11. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent, opdat God in alles geprezen wordt door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent, opdat God in alles geprezen wordt door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Als je de Heere dient, dan krijg je de kracht niet van tevoren. Dan ben jij niet de grote powerman die daar staat en mensen kan laten zien van, dan ben je weer met jezelf bezig. Nee, op het moment dat jij dan dingen voor de Heere doet, zal hij jou kracht geven om dat te kunnen doen. Zelf heb ik dat mogen ervaren, ik heb het voorbeeld wel eens eerder genoemd, toen ik voor het eerst ging straatpreken. Ik vond dat heel moeilijk om in het openbaar te preken. En de allereerste keer, de eerste keer dat ik ook van plan was om wat te gaan zeggen, daarvoor was ik al mee geweest, had ik wat voorbereid. Nou, dat had ik bij me. Maar ik dorst niet die stap te zetten. Dat wist ik niet. Dus ik bleef staan. Een broeder had dat gezien. En die zei tegen mij, ga maar beginnen met spreken. Zul je zien dat de Heer de rest doet. En dat heb ik toen, ja, gedaan. En heb ik mogen ervaren dat toen inderdaad die eerste woorden eruit waren, dat de Heer kracht gaf om daar te staan en te preken. Dus de Heer geeft kracht op het moment dat jij daadwerkelijk ook voor hem staat. En ik geloof dat dat ook in andere situaties geldt. Dus ja, als je de Heer wil dienen, leidt dat vaak tot strijd. Maar als je jezelf onderzocht hebt, hè, in het kader van, waar we het vorige week over gehad hebben, sta stil bij wat je doet. Als je weet dat je niet met je eigen eer bezig bent, voor je eigen ik, voor je eigen vermaak. Als je de Heere gebeden hebt, hè, hem erbij betrekt bij wat je doet, om zijn leiding vraagt. En als je dus ook weet dat datgene wat je wilt doen, dat het ook Gods wil is. Iets is wat de Heere wil dat er ja, voor hem gedaan wordt. Weet je, dan mag je de eerste stap zetten. En dan mag je ondanks strijd, dan mag je ondanks tegenstand, mag je doorgaan. Want als je dus ondanks die strijd en ondanks die tegenstand er juist voor kiest om Gods wil te blijven doen, bij zijn woord te blijven, dan gaat hij zijn kracht geven om door te gaan. En dan helpt hij je te leven tot eer van zijn naam. En dan kun je, ja, voor God dingen doen. Want zegt de Heer dan, wat we in Haggai 1 vers 13 gelezen hebben, ik ben met u lieden, spreekt de Heer. En dat is eigenlijk wat we eerder dit jaar ook bij Nehemia gezien hebben. Nehemia was standvastig. En hij zag op de Heere God. En hij kon het werk doen. En mocht je dat ter bemoediging willen naluisteren, het gaat om de preek Laat je niet ontmoedigen van 4 februari 2024. Dus ga staan in zijn kracht. Wees gehoorzaam aan zijn woord. Wetende dat hij dan met je is. Amen.